leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. Deze aflevering is mijn gast Michelle van Gol. Michelle is 29 lentes jong en masterstudent rechten. Daarnaast werkt ze als jurist bij de overheid en vindt ze de tijd voor het coachen van christelijke millennialvrouwen. Ik heb Michelle leren kennen als een autonome denker en doener, die na een stevige burn-out heeft ontdekt hoe zelfzorg en autonomie niet zonder elkaar kunnen. In ons gesprek vraag ik haar wat voor haar autonomie is, welke triggers, twijfels en tegenkrachten ze hierin tegenkomt en welke hulpbronnen ze dan inschakelt. De komende 45 minuten hoor je hoe Michelle haar autonomie leeft en deelt ze haar praktische tips met ons. Veel luisterplezier! Michelle, welkom. Zo leuk dat jij mijn eerste gast bent.
Yay!
Nou heb ik gemerkt, Michelle, dat iedere autonome denker en doener persoonlijke verhalen heeft over tegenslag en weer opvieren. Over belangrijke ommekeer- en kantelmomenten, verrassende inzichten en soms onverwachte hulpbronnen. Wat is nou het eerste verhaal dat bij jou opkomt als je denkt aan het vinden van jouw autonome koers en zo'n ommekeermoment? Welk verhaal komt dan als eerste bij je op?
Mijn burn-out.
Vertel.
Ik was 24 en ik deed bestuursjaar bij een vrijwilligersorganisatie die gelooft dat studenten juist in de studententijd zich nuttig kunnen maken voor de maatschappij. En ik vond dat fantastisch, ik was voorzitter. En ik ging van het ene feestje naar het andere feestje. Ik ging van vergadering naar vergadering. Ik had koffiepauzes met mensen. Ik was constant aan het connecten. Dat vond ik heerlijk. En af en toe ging ik nog eens naar college. En ik was ook nog studentmentor. En ik had ook nog vrienden die ik moest zien. En familie.
Yeah. Yeah.
En op een gegeven moment kreeg ik vage klachten. Dat ik gewoon last had van mijn schouder. Dat ik vaak hoofdpijn had, dat ik moe was. Ja, ik dacht, ja, weet je, iedereen is moe. Iedereen die een bestuursjaar doet, heeft het gewoon druk. Het hoort erbij. Die zijn er gewoon doorgaan. Kijk, ik noemde dat vroeger altijd. Alle ballen in de lucht houden en kijken welke je kunt vangen. Dat was echt mijn levensmotto. Maar ineens kreeg ik een soort van zenuwinzinking. Ik vergeet nooit meer dat ik in de trein zat met een vriendin. En we gingen naar de spa. En we waren daar, hadden een hele chille dag. En we stapten de trein in en ik keek op mijn telefoon. En ik had gemiste oproepen vanuit mijn bestuursfunctie.
Ja.
Want iemand die mij overnam voor een week dat ik vrij had genomen. Die kon het allemaal niet, die redde het niet, die kon het niet aan. En begreep eigenlijk niet zo goed wat die persoon moest doen. En er was iets voorgevallen en daar wilden ze over overleggen. En ik ben toen zo uit mijn slof geschoten tegen die vriendin van, ik neem één dag vrij. Ik heb echt een jaar lang constant op mijn tenen gelopen. Ik ben altijd van hot naar her gesprongen, ben ingesprongen voor iedereen. Waarom kan niemand dat voor mij doen? En ik was gelijk uit mijn chillzone.
Ja, ja.
En we zijn toen teruggereisd en we gingen naar een vriendin toe. En die net terug was van vakantie. En ik barstte daar in huilen uit. En allebei die vriendinnen hadden mij nog niet zo heel vaak zien huilen. Dus ik wist ook, het is mis.
Ja.
En ik wist toen dat ik eigenlijk aan het einde van mijn Latijn zat. Dus ik besloot om een maand ertussenuit te gaan. Zodat ik daarna wel gewoon verder kon met mijn bestuursjaar. Maar dat ik even sabbat nam, zeg maar.
Oké.
Okay. Een hele korte sabbat, maar...
Ja. En dat besluit van ik moet er even tussenuit, dat kon jij zelf nog wel nemen? Of hebben jouw vriendinnen jou daar op dat moment mee geholpen? Of anders?
kan ik me niet meer heel goed herinneren. Ik kan me veel herinneren van verhalen van mijn vriendinnen, zeg maar.
Ja.
Maar ik kan me herinneren dat ik bij haar was en dat ik naar de spa ben geweest en dat ik in slaap ben gevallen. Maar dat is ook vaak pas weer op het moment dat iemand mij daaraan herinnerd heeft, zeg maar. Dat is een beetje een blokkade of zo. Ik weet niet precies wat daar is.
Een waas of een blokkade. Oké. Okay.
Ja, toen nam ik dus vrij en ik zou nog wel de topweek doen. Dus de introductieweek voor nieuwe studenten, want wij waren het goede doel.
Ja.
En ik reageerde op mensen zoals ik nooit zou reageren. Dus iemand vroeg spelinstructies en of ik dat even kon uitleggen. En toen dacht ik, ja, ik heb zoveel uren besteed aan het helemaal uitschrijven. Waarom heb je de moeite niet genomen om dat te lezen? Dus ik vloog uit mijn slof.
Ja.
En zo waren er heel veel voorvallen die week. Daarbij wel de opmerking dat ook op dat moment mijn opa op sterven lag.
Ja.
En op donderdag klapte er iets en toen zei ik, ik ga nu naar huis, ik ga naar mijn ouders. En een dag later overleed mijn opa.
Ja.
En ik was geen huiler, maar ik heb toen een week of 2 weken lang alleen maar gehuild. En niet zozeer om het verlies van mijn opa, dat speelde ook een rol, maar het was alles. Het was gewoon te veel. En zelfs in die maand dat ik eigenlijk vrij zou nemen voor mezelf, deed ik nog steeds dingen voor de stichting, zeg maar.
Ja.
Was ik toch stiekem wel bij vergaderingen, of ging ik stiekem mee naar een borrel. En dat vonden mijn bestuursgenoten heel lastig, want ik ging niet mee op het bestuursweekend waar we beleid gingen bespreken, maar ik ging wel mee naar een borrel.
Ja, dat snap ik. Waarom is dit voor jou nou een belangrijk ommekeermoment, hè, in terugblik? Wat was het leven van jouw autonomie? Hè? Hoe ging dat dan daarvoor? En hoe ben je het daarna gaan doen?
Ik was vooral heel erg bezig met wat ik dacht dat andere mensen van mij wilden.
Ja.
Ik heb mbo gedaan, toen ben ik naar het hbo gegaan, toen kwam ik op de universiteit terecht. En ik had een bepaald ideaalbeeld van de universiteit. Ik weet nog dat ik op het hbo zat en dat ik echt zo zat van, oeh, en straks ga ik naar de unie. En daar draait het echt om het maatschappelijk leven of om dingen naast je studie doen. En ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. En ik was in het eerste jaar ook mijn vrienden daartoe aan het sturen op een beetje dwingende manier. Van nee, maar hè, je hebt geen stages, je ontwikkelt niks, geen competenties, wat je wel op het hbo doet. Je moet wel mee, je moet wel een bestuursjaar gaan doen, je moet wel commissiewerk doen, je moet. En mensen gingen daarin mee. En ik werd ook voor op het karretje gespannen door mijn studentenmentoren, want die hadden zoiets van, oh, als Michelle ergens enthousiast over is, dan trekt ze wel een aantal mensen mee.
Ja, precies, je was een ambassadeur.
Ja, en ik deed dat ook echt met liefde. Heb op een gegeven moment ergens in mijn leven ook besloten om niet met emoties te dealen, dus gewoon onderduwen en maar doorgaan.
Okay.
En harder werken.
Oké, als ik hem dan even probeer samen te vatten voor mezelf, dan zeg je, oké, daarvoor duwde ik mijn emoties weg. Daarvoor was ik ook heel outgoing, was ik heel erg uitreiken en verbinden. En daarvoor was ik vooral bezig met wat anderen van mij wilden, van mij verwachten. Had ik het dan goed samen?
Ja.
Okay.
Dus ik ging eigenlijk mee in de ratrace.
Juist, ik ging mee, mooi samenvatting, ik ging mee in de ratrace. Daarna, na jouw burn-out, na dat moment hè, dat je voelde van dit gaat niet goed. En volgens mij heb jij met jouw burn-out, was dat niet in een week over.
Nee, ik heb 2 jaar in een burn-out gezeten en
precies.
Het eerste jaar van mijn burn-out wilde ik de burn-out aanpakken hoe ik eigenlijk de rest van mijn leven had aangepakt. Dus gewoon, ik fix die burn-out wel even en ik ga daarna door. En
precies.
Dan ga ik gewoon precies weer doen wat ik altijd al deed.
Oké.
En toen kwam er een moment dat ik dacht, shit, dit gaat niet werken. Ik moet een stapje dieper gaan en ik wil dit niet.
Oké.
Maar als ik hier uit wil komen, heb ik dat nodig.
Oké, tof. En toen? Wat was daar een belangrijk inzicht in? Of wat was daarin een belangrijk moment in die tweede fase van je burn-out? He, dus de eerste was nog lekker op de oude manier. Niet lekker, maar probeer op de oude manier te fixen. En de tweede, toen dacht je, ik moet een stap dieper. Nou kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken, ja oké. Maar wat was dan die stap dieper die Michelle zette? Wat was dan een moment of een voorbeeld? Een nieuw inzicht wat ze daarin had. Waardoor ze het wel ervan ging genezen.
Ja, in die tijd, in die eerste fase zat, zeg maar, volgde ik de burn-out coach van toenertijd, zeg maar, Nieke Turley. Ja. En ik las haar post en ik keek haar filmpjes echt met liefde. En ik heb ook haar boek gelezen en dat heeft mij heel veel gebracht. En zij gaf me wel de realisatie van, ik moet dus aan de slag met mezelf om er echt uit te komen.
Oké.
Dat is denk ik het begin geweest van mijn zelfontwikkeling. Want ineens ging ik vragen stellen. Maar waarom deed ik wat ik deed? En waarom zie ik iedereen om me heen nog steeds doen wat ik deed? En waarom zit iedereen in die ratrace? En ik weet niet precies hoe dat is gekomen. Maar ik ging dus meer vragen stellen.
Ja, oké.
Om een tijd te trekken. En ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom overgrote merendeel van de samenleving, zeg maar, leeft op een bepaalde wijze.
Op die ratrace wijze?
Ja.
Oké. Dus je ging vragen stellen aan jezelf, op jezelf en over de mensen om je heen. En toen?
En toen kreeg ik terugkoppeling van de mensen om me heen. Jij bent zweverig geworden. Omdat ik niet meer het heilige doel volgde, zeg maar. Uh-huh. Ik ging op zoek van, waar krijg ik energie van? Wat kost me energie en hoe kan ik zorgen dat ik aan het einde van de dag meer energie overhoud dan dat het me gaat kosten, zeg maar.
Oh, ik doe even een time-out, want dit is een toffe tip ook voor de luisteraars. Hè, dat je zegt van, hey, kijk gewoon eens, ik ging kijken naar mijn dag. Ik ging kijken, ik ging bijhouden, wat kost mij energie? Wat geeft mij energie? En op het eind van de dag, wat kan ik doen met dat kosten en geven? Wat kan ik doen dat ik op het einde van de dag nog energie over heb? Zeg ik dat goed?
Ja. En dat werd ook gecombineerd met een andere coach die ik volgde. En zij is uiteindelijk mijn coach geworden, Fleur Brunninghuis. En ik volgde een cursus bij haar over hoe ga je om met een burn-out, zeg maar. En een van de dingen die zij zei was, wat vond je leuk toen je een kind was en wat zou je oma-hobby zijn?
En wat zou je?
Oma-hobby zijn.
Oh, ja, leuk. Toffe vraag.
Toen bedacht ik me, ik vond het vroeger echt heerlijk, want op zaterdag gingen we altijd met opa en oma naar het bos. En zeker in de herfst, dat is mijn favoriete seizoen, dan gingen we van alles meenemen en dan gingen we bloemstukjes maken en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, maar Mies, je woont op de campus van de Universiteit van Tilburg. En aan het einde van de campus is een bos. Waarom ga je daar nooit meer naartoe? Dus ik ben dat weer gaan incorporeren, zeg maar. En gaan nadenken over wat zijn nog meer dingen die ik heel erg leuk vind om te doen.
Oké.
Dat vind ik niet leuk om te doen.
Oké, even terug naar even, hè, met dat bos. Wat bracht dat jou? Wat doet het jou nog steeds als jij in een bos bent en gewoon lekker in de natuur, even wat groen happen? Wat doet dat met je?
Zeg maar, vanochtend ben ik naar het bos gegaan, omdat ik best wel een prikkelbare week heb gehad. En ik had de behoefte om op blote voeten door het bos te lopen, om te aarden. Om uit mijn hoofd te komen en weer te gaan voelen van, maar wat heeft deze week met mij gedaan? Want het was voor mij een leuke week.
Heel tof.
Maar het kan ook zijn dat ik juist met een vriendin ga. En dat we over dingen praten die in ons leven spelen op dat moment. Waardoor je lekker weg kan praten, zeg maar. En elkaar niet constant hoeft aan te kijken. Maar dat je wel van elkaars aanwezigheid geniet en van elkaar leert.
Oh, wat mooi. Dus ik ga even proberen samen te vatten. Dus zeg je, als ik jou hoor zeggen van ik kan voelen als mijn week vol met prikkels is geweest, als mijn hoofd vol is, dan trek ik mijn schoenen uit in het bos en dan ga ik met mijn blote voeten over het zand en dan ga ik voelen. Dan ga ik echt voelen waar ik loop. En dan vanzelf wordt mijn hoofd leeg.
Ja.
Ja, oké. En of ik vraag een vriendin mee en lekker naast elkaar zo, hè, waarbij je elkaar niet aan hoeft te kijken, een beetje om ons heen kijkend, lekker in dat bos groen opsnuiven, praten we een beetje, ja, over de dingen, luisteren we naar elkaar. En wat geeft jou dat dan?
Een moment waar je ongenuanceerd kunt spouwen, jezelf kunt zijn en daar geen veroordeling voor te hebben, maar gewoon even kunt ontladen, denk ik.
Ja, oké. De ontladen. En als je dan uit het bos komt, zo met, na zo'n gesprek met je vriendin?
Ik ben altijd happy als ik in het bos uitkom.
Ja, mooi, mooi. En Michelle, hè? Iedereen...
Er is nog een derde aspect, zeg
vertel.
Maar. En dat, ik ben gelovig. Mm-hmm. En soms is het ook mijn moment met God, zeg maar, als ik in het bos ben.
Dat is tof.
In de stille tijd.
Ja, kun je daar, want daar hebben we het ook van tevoren over gehad, dat dat voor jou een hele, hele belangrijke bron is, mag ik het zo zeggen? Een bron, een kompas is voor jouw autonome koers. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe jouw, ik weet niet of ik het goed formuleer, je verhouding met God, hoe dat van invloed is op het volgen van jouw autonome weg?
Oeh, dat is een lastige vraag.
Hoe helpt het je daarin?
Kijk, voor mij is de Bijbel de ultieme bron van waarheid. En de keuzes die ik maak zijn gefundeerd vanuit de Bijbel. Mm-hmm. En ik krijg dan heel vaak de vraag van, oké, maar zijn het niet maar gewoon regeltjes? En beperkt het je niet heel erg? En ik haal dan eigenlijk altijd het voorbeeld aan mensen die naar een studentenvereniging of een studievereniging gaan. Ik vind dat zij heel veel regeltjes moeten volgen. In mijn hoofd werkt dat zo. En dan krijg ik altijd als reactie, maar het voelt voor mij niet als regel, want ik doe het uit liefde. En zo is het met mij en de Bijbel volgen. En voor mij is er één tekst het allerbelangrijkste. En dat is, heb God lief, maar ook de ander als jezelf. En dat is voor mij echt een leidraad in het leven.
Wat mooi. Hey, en kun je daar een... Ik kan me voorstellen dat, dat de luisteraars nou zoiets hebben. Oké. En hoe ziet dat er dan uit? Kun je eens een heel praktisch, recent, klein, mag superklein voorbeeldje zijn, misschien deze week nog, waardoor we zoiets hebben, oké, dat bedoelt Michelle, zo werkt voor haar geloof.
Een vriendinnetje van mij, die is lesbisch, en het ging daarover, en ja, ik word dan in het hoekje van, oké, je hebt een hekel aan homoseksualiteit geduwd. En toen kreeg ik een privé-appje van haar. Maar wat als ik nou ga trouwen met mijn vriendin, kom jij dan niet? En daar schrok ik van.
Ja.
Want of ik nou voor of tegen homoseksualiteit ben, dat in het midden gelaten. Ik zie haar als persoon en zij is mijn vriendin. Dus ongeacht waar zij in gelooft of waar zij voor staat, dat doet er niet aan af. Ik hou van haar als persoon.
Mm-hmm.
En ik vond het heel erg dat ze vraagtekens had of ik wel naar haar bruiloft zou komen daarom.
Ja, want wat is voor jou, wat was voor jou het antwoord?
Ik ben jouw vriendin, natuurlijk kom ik.
Punt. Wat mooi. Ja. Wat mooi dat je, want dat is, hè, waarom ik ook zo geraakt werd door jouw autonome manier van denken, is dat je niet... dat is dan hoe ik het formuleer. Ik wil zeggen dat je niet blind volgt wat er in dit geval in de Bijbel staat. Het werkt in jou door. Het helpt jou, het inspireert jou, het helpt je in keuzes. En blijkbaar is er op zo'n moment, als je dan zo'n appje van jouw vriendin krijgt, iets wat jouw eigen besluit doet nemen. Dat je zegt, ik hou van je en natuurlijk kom ik. Zeg ik dat goed?
Ja, en ik denk dat dat juist, dat is ook de reden waarom ik die tekst aanhaalde. heb God lief, maar heb ook de ander lief als jezelf. En liefhebben van de ander en van jezelf is voor mij gewoon het belangrijkste. Het allerbelangrijkste wat er in de Bijbel staat.
Mooi. Kijk, dit is een, vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik zit hier ook met een grote glimlach. dat je zo... want je noemde het net al, hè, van oké, jij bent gelovig, dus het zal wel. Hè, dus het wordt heel snel, kun je in een hoekje worden geduwd of kun je ergens worden neergezet. Terwijl je zegt, ja, wacht eens even, ik ben Michelle en zo kijk ik tegen de dingen aan. Ik ervaar dat als een heel mooi voorbeeld van autonoom. En dan in de zin, nee, dat ga ik nog niet invullen, want ik ga jou eerst vragen. Wat is... voor jou, Michelle, autonomie. Gewoon uit de losse pols. Wat is
ik
dat?
Ik heb over deze vraag nagedacht. Autonomie. Sorry, ik moest even...
Nee, is prima.
Autonomie is voor mij dat je doen en je laten in overeenstemming zijn.
Mooi. Dat mijn doen en mijn laten in overeenstemming zijn. Met wat?
Met jouw kern.
Oké, mijn laten in overeenstemming met mijn kern.
En ik heb op de website van Total Balance, het netwerk waar ik bij zit, moesten we een quote geven die iets over jou zegt. En mijn quote is, wees een praktijkvoorbeeld. Dus laten je woorden en je daden matchen.
Goed zo, dus mijn woorden en daden moeten matchen.
Ja.
Met mijn kern. Met elkaar en met mijn kern.
Ja.
Ja, zeg ik het goed? Oké. Ja, ik vraag even door, Michelle. Even door.
Dat is voor je gewend.
Ja, daarom. Ik zit hier ook met een grote grijns. Wat bedoel je dan met jouw kern? Hoe weet jij... Dat is al lastig misschien, maar hoe... Nee, laat ik eerst vragen. Wat bedoel je dan met jouw kern? Wat bedoel jij met je kern?
Wie je bent als persoon en zonder alle opsmuk die jij hebt opgedaan, zeg maar. Dus zonder de conditionering van de wereld, van je ouders, van je studie, het systeem. En dat is wat voor mij ook in de kern een burn-out is. Het is vervreemding van jezelf.
Oké. Dus zonder conditionering... wie ik ben zonder mijn conditioneringen en wat er van mij misschien ook wel verwacht wordt en gevonden wordt en gevraagd wordt. Oké. Nou, kan ik me voorstellen dat de luisteraars denken, ja, mooi, mooi, mooi. Maar
moet je ervaren, jongens.
Hoe dan? hoe deed Michelle dat? Want ben jij altijd zonder conditionering geweest en autonoom als het gaat om verwachtingen en... wat mensen van je vragen.
Nee, want daarom kom ik in een burn-out terecht.
Kijk.
En toen ben ik lang in mijn tweede fase, zeg maar. Dus de fase van ik moet hier iets mee. Ben ik naar een psycholoog geweest. En heb ik een coach gehad. En met die coach ben ik gaan kijken naar welke dingen zijn er gebeurd in mijn verleden. Hoe heb ik daarop gehandeld. En hoe zou ik daar anders op kunnen handelen. En waarom geloof ik deze leugen over mezelf? Waarom triggert deze situatie mij?
Oké. Kun je een voorbeeld geven van een leugen waarvan je toen zag, dit klopt gewoon niet, dit was ik niet, maar dat geloofde ik toen wel?
Dat is een goeie. Even denken. Een leugen die ik lang heb geloofd is... dat ik het niet waard was om mee te verbinden, zeg maar. Dus een langdurige relatie wel gevormd dat ook te hebben. Ik ging ervan uit dat iedereen, hoe dan ook, je toch wel verlaat. Dus ik kon ook niet met een ander connecten. Dus in mijn tijd dat ik op de middelbare school zat, ging ik van vriendengroep naar vriendengroep naar vriendengroep naar vriendengroep. Want ik kon toch niet te lang blijven, want dan gingen mensen je leren kennen en dat wilde ik niet, want dan... gaf ze munitie op het moment dat ze weggingen.
Oké.
Als er iets gebeurde.
Wauw, ja. Oké, wauw. En hoe ken jij jezelf nu?
Ik kijk heel anders naar relaties op dit moment. Ik zie het leven als een treinreis. En de mensen in jouw leven, dat zijn gewoon passagiers op jouw trein. Dus de een die stapt in op het eerste perron en stapt er na 5 uit. De ander blijft veel langer zitten. En dat is goed. En ik probeer nu te kijken naar, maar wat heeft die relatie me wel geleerd? En dankbaar te zijn voor de tijd die ik met die persoon heb gehad. En dat betekent niet dat het makkelijk is. Want ik denk, we leven nu 2022 alweer. Ik ben helemaal de tijd kwijt. Begin 2021 dus heb ik afscheid genomen van een hele goede vriend van mij. Hij was een steun en toeverlaat in mijn burn-out periode. En ook in de aanloop van mijn burn-out. Hij was ook christen en hij trok mij mee naar de kerk op het moment dat ik dat zelf niet meer wilde. En dat ik dacht, ik zoek het zelf wel uit. En hij bad voor me. En ik heb dat voor hem ook gedaan in periodes dat het met hem minder ging. Maar op een gegeven moment was onze relatie niet meer gezond. Wij waren niet goed voor elkaar in die zin dat we elkaars behoeftes en verlangens niet begrepen. En dat ook niet met elkaar uitspraken. Dus we kregen gewoon ruzie. En dan iets later maakten we het weer goed. Maar we gingen nooit de diepte in.
Nee, okay.
En dat vind ik nog steeds heel erg verdrietig. Maar ik ben wel heel erg dankbaar dat hij er was in de tijd dat het voor mij het belangrijkste was.
Ja, mooi. Mooi. Hoe heeft dit, dan ben ik het nu aan het verbinden, hè? Van ik vroeg je naar, oké, wat is autonomie voor jou? En je zegt dat mijn doen en mijn laten in overeenstemming zijn met elkaar. Mijn woorden en mijn daden in overeenstemming zijn met elkaar. En dat ze overeenkomen met de kern van wie ik ben. En ik begrijp, dus dan haal ik er nou twee dingen uit. Je zegt, daarvoor moest ik weten wat mijn conditioneringen waren, welke dingen ik over mezelf geloofde die niet klopten. En ik hoor je nou vertellen, en het was ook nodig, om dit te kunnen doen, was het ook nodig om relaties, verbindingen, vriendschappen te gaan zien als een trein die rijdt en waar mijn vrienden, degene die ik lief heb, opstappen en afstappen. Klopt dat?
Nee, ik denk dat dat laatste niet klopt.
Okay.
Ik denk dat een van mijn kernwaarden is connectie. En in die zin sluit dat treinverhaal daarop aan, dat ik daar veel minder krampachtig naar kijk. En tegelijkertijd sluit het wel weer aan op het stukje conditionering en overtuigingen die je hebt en hoe je daar nu naar kijkt.
Waarom sluit dat daarop aan?
Omdat ik eerst dacht dat ik het niet waard was om relaties aan te gaan, zeg maar, gezonde relaties aan te gaan en nu dat wel geloof. En waardoor ik nu ook gewoon met iemand durf te verbinden, ook met de wetenschap dat die persoon weg kan gaan. Maar dat iemand niet voor niets in je leven is, dat er iets is wat je mag leren van de ander.
Mooi, heel mooi, heel mooi. Nou, noem je het woord waarde?
Dat
gaat mijn volgende vraag zijn. Ja. Om koers te vinden, hè, als we koers willen vinden, als we koers willen houden ook, hè, als er tegenkrachten zijn of tegenwind of storm, dan heb ik gemerkt dat het voor mezelf, ook, ik hoor het ook anderen vertellen, dat het dan belangrijk is dat je je waarde helder hebt. En nou kan ik me voorstellen dat de luisteraar zegt, ja, de waarden. Welke waarden dan? In dit geval heb jij, Michelle. En B, hoe kwam je erachter dat je ze had? Ja.
Ja, connectie / verbinden, die heb ik denk ik wel uitgelegd.
Ja.
Vrijheid.
Vertel. Hoe kwam jij erachter dat vrijheid voor jou belangrijk was?
Bijna eigenlijk alles is terug te leiden aan de tijd van mijn burn-out. En want ik dacht dat ik een heel vrij leven leefde, zeg maar, daarvoor. Ik deed alles wat ik wilde. Maar het kostte me heel veel. En ik ging overal ook maar naartoe, want dat hoorde erbij, zeg maar. En ik had de vrijheid om te kiezen, ja, ik ga wel of ik ga niet. Maar ik zag dat niet zo. Het was voor mij, je moet daar gewoon zijn. Punt. Daar is geen discussie mogelijk. En nu kies ik er bewust voor om ergens naartoe te gaan of niet naartoe te gaan. Als ik over mijn grenzen heen zit, en dat merk ik doordat ik bijvoorbeeld heel veel moeite heb om me te concentreren op een gesprek, of moe ben. Ik kwam laatst van het werk af. Woensdag was ik op kantoor geweest. En ik was zo overprikkeld dat ik gewoon 2 uur op bed heb gelegen. En alleen maar naar het plafond gestaard. Om weer een beetje op nul te komen, zeg maar. Dus ik voel dat aan mijn lijf. Ik kan niet echt uitleggen hoe ik dat voel. Maar dat is van nature gekomen. Toen ik bezig ging zijn met... wat voel ik nou en wat gebeurt er in mijn lichaam?
Ja.
Nu weet ik eigenlijk helemaal niet waar ik heen wilde. Oh ja, vrijheid.
Ja, je bent, ik zal je heel even, want dat is ook wel fijn voor de luisteraar misschien. Zeg van, nou, ik vroeg je van, goh, vrijheid, hoezo is dat een waarde geworden van je? En je zei van, nou, ik dacht dat ik heel vrij was. Maar want ja, ik deed van alles en ik deed gewoon wat ik wou. Alleen dat kostte me heel veel. En er was een soort drang of nood. Ik moet erbij zijn. Dus was, keuzevrijheid was even dan een vraag.
En het was niet dat ik de fear of missing out had. Dat was het niet. Ik had de keuze gemaakt om een bestuursjaar te gaan doen. Dus dat was een consequentie daarvan. En dat had te maken met mijn hoge verantwoordelijkheidsgevoel. Verwachtingspatroon. Hoe ik dacht dat besturen zou moeten.
Ja.
Ook wat ik anderen zag doen. En ja. Nu, als ik de keuze heb om naar een feestje te gaan en ik voel van, weet je, ik heb het eigenlijk gewoon nodig om op de bank een serie te kijken waar niet zo heel veel gebeurt. Dus Gilmore Girls is daar echt een fantastische serie voor. Ga ik heel lekker op. Dan kies ik daarvoor.
Aha.
En als ik iets afspreek met vrienden en ik weet dat ik een drukke week heb, dan zeg ik op voorhand al, het is afhankelijk van hoe ik me die dag voel. Of ik nog energie over heb.
Oké, en is dat de... als ik het dat zou mogen zeggen. Is dat jouw werkelijke vrijheid als waarde?
Ja, maar ook keuzes kunnen maken die bij mij passen. Dus ik denk dat dat de omvattende zin is, zeg maar. Want dat is natuurlijk een voorbeeld van.
Ja.
Maar ja, vrijheid is voor mij doen wat bij mij past. En... die keuze ook hebben.
Ja, doen wat bij jou past. En ik hoor je net ook zeggen, doen wat mijn systeem nodig heeft, als het overprikkeld is. Doen wat nodig is om mijn systeem weer op te laden, als ik moe ben, hè, of als ik een vermoeiende week heb gehad. Nou, goed wat je ook zegt, hè, dit wil ik wel gaan doen, dit wil ik niet gaan doen. Dus dat is heel concreet, hè, vrijheid op deze manier. Dus je kunt, kan ik me voorstellen, ook heel goed... bij jezelf nagaan, hey, mijn waarde van vrijheid, leef ik die? Heb ik die deze week geleefd? Ging ik er ergens langs? Ging ik er goed in? Dat is fijn, weet je, ook gewoon voor de luisteraars ook van, dus zo concreet kunnen je waarden zijn, hè?
Ja.
Oké. En dat helpt bij jouw koers houden, als je het hebt over autonomie.
Ja. Na te denken over vrijheid. En dat is ook de keuze die ik wil maken in mijn werkgebied, zeg maar. Ik heb nu een baan waarin ik zelf bepaal wanneer ik mijn uren maak. Ik werk 32 uur voor het bedrijf. Maar ik beslis of ik om 8 uur begin of om 9 uur begin. Of dat ik tussendoor een uurtje ga wandelen. Of een uur ga koffie drinken met iemand. Als ik mijn uren maar maak in die week. Mm-hmm. En dat vind ik heel erg fijn. Zeg maar, toen ik dus in die burn-out zat en aan het einde van die burn-out, heb ik mezelf heel erg afgevraagd van, maar kan ik nog functioneren in deze 24/7 maatschappij?
Mooi.
Ga ik het wel trekken om zoveel uur te werken? En wil ik dat ook überhaupt nog? Of
mooie
zijn er
vragen.
Belangrijker vind in het leven? En ja, toen ben ik bij toeval bij deze baan gekomen. Dat vind ik heel erg fijn. Dat ik zelf bepaal wanneer werk ik en wanneer niet. En dat vind ik ook heel fijn in mijn eigen coachpraktijk. Vrijdag is mijn coachdag. En zaterdag soms ook. Maar ik bepaal de uren.
Ja, en dus als ik jou even goed begrijp. Hè, mooie vragen zei ik net al. Hè, van wanneer ik weer actief wil worden in de maatschappij na mijn burn-out. In deze 24/7 maatschappij, op wat voor manier kan ik dat dan goed doen? En ik begrijp een beetje uit jouw antwoord van, dat kan ik doen wanneer ik zelf kan bepalen hoe ik en wanneer ik mijn inbreng, niet hoe, maar wanneer ik mijn inbreng doe. Dus ik 32 uur begreep ik, hè, zei je. Ja? En ik mag dat op een bepaalde manier, heb ik afgesproken, dat ik dat zelf in kan vullen. Dus dat geeft mij die vrijheid om beter, stel ik me dan voor, om ook een stuk zelfzorg te kunnen doen. Van wat heb
ja,
ik
geeft
nu nodig?
Ademruimte.
Mooi, dus ik heb
Want
ademruimte nodig.
Dat was het eerste toen ik ben met een vriendin naar de huisarts geweest toen de tijd. Om te zeggen, hey, het gaat niet meer, ik heb een psycholoog nodig. En ik wilde dat gesprek afwachten voordat ik mijn bestuursjaar opzei. En ik had een mail gestuurd en het eerste wat ik tegen haar zei was, het voelt alsof ik weer kan ademen.
Mooi.
En dat is denk ik dus ook een van mijn kernwaarden, dat ik ademruimte nodig heb.
Mooi, ik heb ademruimte nodig. Ja, en je zegt dat ik zei het tegen haar, was dat tegen de huisarts of tegen...
Dat tegen mijn vriendin.
Ja, oké. Okay. Ademruimte. En ademruimte, mooi, poetic, hè? Hoe je het zegt, maar ook fysiek. Ik kan me ook helemaal voorstellen dat je fysiek kunt voelen wanneer je adem beklemd raakt. Wanneer jouw vrijheid in het geding komt. Hè? En misschien ook wel wanneer je afgaat van jouw waarde van verbinden en jouw waarde van vrijheid. Dus je kunt letterlijk ook... Dat vraag ik nou aan jou. Kun jij letterlijk aan je adem ook voelen wanneer jij op koers zit?
Ja, als ik rustig ademhaal.
En wanneer niet? Ja.
En als ik niet op koers zit of mijn zenuwstelsel is getriggerd of ik ben getriggerd, dan zit mijn ademhaling veel hoger en gaat veel sneller. En anders zit hij diep.
Ja.
Ja, ik maak ook even een beweging voor de
luisteraars. Ja, precies. Ja, ja, ik knik ook. Dat zien de luisteraars natuurlijk ook niet. Maar je maakt inderdaad die beweging naar beneden. En het mooie daarvan vind ik dat je dus in het moment zelf... Hè, kun jij volgen van... Hey, zit ik op mijn koers? En dat kan ik onder andere voelen door mijn adem.
Ja.
Hè? En of ik moe ben, of ik overprikkeld ben. Dus je kunt aan de hand van je lijf... hoor ik je zeggen, bepaal jij? Want ja, zit ik gewoon simpelweg nog op koers aan de hand van mijn energie, van mijn lijf? Klopt dat?
Ja, en die burn-out coach die had ook een hele goede tip, zeg maar, die ik best wel vaak gebruik, zeg maar. Als ik twee keuzes heb, bijvoorbeeld een bestuursjaar doen en hoe heet dat? Of een exchange doen. Noem het eens, dus bestuursjaar. En wat gebeurt er? Ga ik lachen bijvoorbeeld? Of krijg ik een verkrampt gezicht? Of voel ik spanning in mijn lichaam? Of voel ik juist ruimte? En dat bij allebei die opties doen. Want je lichaam weet toch al wel genoeg.
Prachtig. Dus eigenlijk wat mijn volgende vraag zou zijn. Heb je een tip aan de luisteraar, om te helpen, fantastisch als je je vraag niet meer hoeft te stellen, om te helpen te bepalen, als er een T-splitsing komt, of keuzes komen, van wat is dan mijn koers? En ik hoor jou nou gewoon zeggen, ik gebruik gewoon mijn lijf. Ik gebruik gewoon de glimlach, de spanning, de adem in mijn lijf, om te bepalen, oké, hier is het ruim en blij, bijvoorbeeld, en hier raak ik in de kramp. En dan kies je, neem ik aan, voor de blije variant en de adem. Of toch niet altijd?
Niet altijd.
Dat brengt me wel bij een volgende vraag. Want er wordt wel eens gedacht, als je autonoom bent, dan weet je altijd wat je moet doen. Hè? Maar je hebt een ja, je hebt een nee en je kiest en je gaat. Terwijl ik ontdekt heb en gemerkt heb bij mezelf, maar ook bij de mensen die ik spreek. Nee, twijfel hebben en niet weten... Dat is ook een soort standaard onderdeel van autonomie, van autonoom zijn. Dat er gewoon periodes zijn dat je in verwarring kan zijn of dat je twijfelt of op een andere manier gewoon even niet weet. Hè?
Ja.
Oké. Okay. Heb jij een tip voor de luisteraars om te gaan met als je even gewoon niet weet?
Ik heb geleerd dat ik dan mild moet zijn naar mezelf.
Wat is dat? Leg uit. Hoe doe jij dat?
Nou, ik gebruik heel vaak olie, etherische olie, omdat die van invloed kunnen zijn op jouw zenuwstelsel. En bijvoorbeeld als ik gespannen ben, pak ik Melrose. Dat is een blend van vier olieën. Ik weet niet precies welke het zijn. Daar doe ik een druppeltje van op mijn handen. Dat wrijf ik in mijn handen. En dan doe ik een kommetje voor me om mijn neus. En ga ik dat inhaleren. Dat kalmeert mijn zenuwstelsel. Of ik ga naar buiten, juist op blote voeten door het bos lopen. Of ik ga dansen op kinderliedjes.
Wat leuk!
Of hula hoepen.
Ach, en hula hoepen. Oh ja, fantastisch. Dat las ik op je website. En wat doet dat dan met jouw systeem in dat niet weten? Of als je gehula hoept hebt, weet je het dan ineens?
Nee. Het kalmeert. En vanuit die ruststand, zeg maar. Dus je gaat eigenlijk weer terug naar je ruststand. Komt het antwoord vanzelf bij mij.
En meteen? Of duurt dat dan, kan dat rustig nog duren?
Ja, dat kan duren.
En dat is dan oké?
En dat is prima.
Wat prachtig. Mooie tips. Ja, daar komt er nog eens in.
Dan zeg ik het ook nog eens bij God. Ik ben iets anders gewend. Op een gegeven moment in mijn bestuursjaar, ik vergeet het nooit meer. Toen gingen we een activiteit organiseren met een studentenfractie. En voor een ander goed doel. We gingen geld inzamelen voor een ander goed doel door een etikettendiner. En mijn hoge rand zei tegen mij van, ja, ik wil eigenlijk heel graag dat wij het goede doel zijn.
Okay.
En ik werd daar een beetje kribbig van. Dus ik zei van, ja, maar wij zijn gezegend om een ander tot zegen te zijn. Want ik behandel het vanuit mijn visie. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, wat bedoel je daarmee? Ik zei, ik denk dat als wij dit geld opzij zetten voor een ander goed doel, dat God ons zal zegenen met wat wij nodig hebben. En zij zei, ja, ik ben het er niet mee eens. Michelle, do you?
Ja.
En nog een week later, na die activiteit, kreeg ik via een sociaal media kanaal, kreeg ik een berichtje van iemand. Hey, jij bent toch die voorzitter van? En ik zo, ja, dat klopt. Zo, ja, kunnen wij volgende week eens koffie drinken? Dus ik dacht, ja, prima. Ik hou van koffie, dus hiervoor mag je me bellen. Je mag me niet voor alles bellen, maar voor dit mag je me bellen. Dus nou, wij zitten daar. En hij vertelt, ja, ik zit bij de studentenroeivereniging. En wij roeien ieder jaar de ringvaart. En iedere 2 jaar koppelen we daar een goed doel aan. En wij willen heel graag dat Serve the City, of ja, de organisatie waar ik voor bestuurde, het goede doel wordt.
Ja.
En ik dacht, do you? En zij haalden het driedubbele op van het bedrag wat we op hadden gehaald met onze eigen activiteit.
Wauw. Dat is vet, ja.
Ja, dat is echt heel cool. En zij zo, oké, ik was een beetje sceptisch, maar hey, je principe werkte wel.
Ja, en wat een mooi voorbeeld van het volgen van je waarde ook, als ik het zo naar jou luister. En daarvoor gaan staan, ook als er vragen zijn. En dat je... in dat geval hoor ik je ook zeggen, nou oké, ik maakte een keus terwijl ik stond ergens voor terwijl ik de uitkomst nog niet wist.
Ja, en maar dat was natuurlijk onzeker, want we wisten wel ongeveer wat die ene activiteit ging opbrengen.
En wat heeft dat jou geleerd over autonoom koers houden vanuit jouw liefde voor God, voor het geloof? Wat heeft dat jou geleerd?
En voor de ander?
En voor de ander, laten we dat vooral niet vergeten, ja.
Soms vertrouwen. Soms is het enige wat je kunt doen, is vertrouwen. Dat is goed.
Prachtige zin. Soms is het enige wat je kunt doen, vertrouwen. Dus dat zou, hè, even terug naar dat ik jou vroeg, welke tip zou je kunnen geven, hè, als je niet weet? Blijven staan waar je in gelooft. Mm-hmm. En daarna kun je soms alleen nog maar vertrouwen.
Ja.
Prachtig. Haak door, want van daaruit zou ik je willen vragen, wie is voor jou een voorbeeld van iemand die een autonoom mens is? Die werkelijk zijn of haar autonomie leeft?
Een vriendin van mij. Zij werkt voor een organisatie die met vluchtelingen werkt. En zij krijgt de lastige zaken waarin verkrachting of grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Mm. En zij heeft dat zelf in haar leven ook meegemaakt. Mm. En ze wist dat ze haar werk niet meer kon uitvoeren als zij niet zelf aan de slag ging met zichzelf.
Yeah.
En heeft die keuze dus ook gemaakt.
Ja. Yeah.
En dat is voor mij autonomie.
Dubbele punt.
precies doet wat ik eigenlijk als beginzin zei, of een van de eerste zinnen zei, van haar woorden matchen met haar daden. Dus zij wil haar werk doen, zij wil er voor anderen zijn, dus dat spreekt ze ook uit. Ik wil dit werk doen, ik wil van betekenis zijn voor deze mensen. Maar om dat te kunnen en niet getriggerd te raken, zeg maar, en daarmee te stoppen, moet ik iets met mezelf gaan doen. En dat is therapie.
Ja, en dat is, hoor ik je zeggen, en dat is voor jou zo vanzelfsprekend misschien wel? Wil je echt je autonomie kunnen leven? Of dat is essentieel? Of mag ik dat
ja,
zeggen?
Ja, ik denk dat dat wel voor mij wel essentieel is, ja.
Ja, prachtig. Mooi, Michelle. Nou had ik in mijn introductie, vertelde ik, hè, maar goh, hoe vinden en houden autonome denkers en doeners hun eigen koers? En hoe gaan ze daarin om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Mm-hmm. Nou, we hebben al heel veel besproken. dus dit gaan we even kort, zeg maar, benoemen. Welke trigger kom jij het meest tegen als het gaat om het volgen van jouw koers? Waar kan jij dan door getriggerd raken?
Als ik het gevoel heb dat ik iets moet van een ander.
En hoe ziet dat er dan uit? Hoe weet jij dan dat jij getriggerd raakt?
Ik tune uit.
Ja.
Kijk, als ik bijvoorbeeld een vergadering heb en er is iets wat me triggert of waar ik geïrriteerd van raak, dan kan ik niet weg. Dan moet ik in de vergadering blijven zitten, maar dan tune ik uit.
Ja.
Dus krijg ik niet meer mee wat er gebeurt. Maar dan zit ik in mijn freestand.
Ja, dan zit jij in je freestand. En hoe, als autonoom mens, hè, hoe help jij jezelf eruit?
Nou ja, op het moment dat ik dus uit die situatie kan stappen, dan ga ik daar ook uit. En dan ga ik ook even weg van mijn collega's. Dan ga ik even naar de wc bijvoorbeeld, om even ademhalen. Of gewoon even niks te doen, even tot mezelf te komen. Totdat ik weer het gevoel heb van oké, het is weer kalm en dan kan ik ook weer communiceren. Want op het moment dat ik dus getriggerd ben, dan kun jij met mij een gesprek willen voeren. Maar dat gaat het niet worden.
Dat gaat het niet. Oké, dus dat is wat je doet. Als ik kan, ga ik uit de situatie en zoek ik een stil moment, een stille plek op om tot mezelf te komen. En dan kan ik me ook voorstellen dat de luisteraar denkt van ja, maar ja, je kent niet altijd uit je situatie. Dus wat doe je dan in zo'n vergadering? Kun je dan nog een tip geven om om te gaan met zo'n trigger?
Ja, soms ga ik me dan op mijn ademhaling focussen. Dus dan adem ik 4 tellen in, dan hang ik dat 4 tellen vast, dan doe ik weer 4 tellen uit en dan weer 4 tellen vast.
En dat helpt jou dan om op het moment iets te kalmeren, bijvoorbeeld?
Ja, sorry.
Okay.
Ik slikte me.
Ja, ja, oké. Okay. Heb je laat ik zo zeggen. Wat brengt jou het meest in twijfel?
Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat als mijn als er iets gebeurt in mijn leven of als ik een keuze moet maken, dan ben ik geneigd om mijn moeders mening te vragen. Ja. En als mijn moeder stil blijft of een beetje sceptisch kijkt, wat ik overigens ook heel goed kan. En ik heb blijkbaar 3 stadia daarin. Dan ga ik twijfelen, is dat wel de juiste keuze? Ik kan een voorbeeld noemen.
Ja.
Vorig jaar september besloot ik dat ik mijn thesis even on hold ging zetten. Omdat het mij burn-out gerelateerde klachten, die kwamen weer op. En ik had het besluit al genomen, want ik voel dan alles, ik kan niet verder nu. En ik breng het dan bij mijn ouders zo van, hè, wat vinden jullie daarvan? Maar eigenlijk had ik al besloten dat ik het toch ging doen. En dan ga ik toch nog wel heel even twijfelen, omdat mama zo zit van, ja, zou je dat wel doen? Maar je bent al zo lang aan het studeren. Maar dat is dan even haar eigen twijfel. En daarna zegt ze ook wel van, als dat het beste voor jou is, ik weet niet wat er in jouw lichaam gebeurt op dit moment. Dus doe het.
Dus het bevestigt jou in jouw ervaring, in jouw lijf, van ik moet daar gewoon even nou een break in maken.
Ja.
Oké. Dan heb ik er nog één voor je. We hadden 3 T's, triggers, twijfels en tegenkrachten. Kun je een voorbeeld geven van de tegenkracht die jou het meeste doet, waar je het meeste last van hebt?
Wat bedoel je met tegenkracht?
Alles wat tegen kan zitten. Dat kan zijn van het weer is slecht of mijn trein doet het niet. Of wat is een tegenkracht waarvan jij zegt, nou, dat doe ik het niet zo goed op?
Oeh, dat is een goede vraag waar ik het antwoord niet op weet. Eerst vond ik heel erg geïrriteerd zijn als de trein niet reed. En ik merk steeds vaker dat ik eigenlijk krijg wat ik op dat moment nodig heb. Laatst toen moest ik uiteindelijk omreizen over Arnhem om bij mijn werk te komen. En ik was al ik vertrek dan om 7:15, 7:30. En ik was uiteindelijk om 10:30 of zo op kantoor. Maar de eerste trein die niet reed. Ik werd wakker en ik was al gehaast. En ik had geen tijd om yoga te doen. En geen tijd om Bijbel te lezen. En ik had even snel koffie naar achteren gewerkt. En ben naar het station gerend. En nou, de eerste trein naar het eerste station, dat reed gewoon. En toen reed hij niet meer. En toen had ik ineens de tijd om rustig wakker te worden. Dus even een kopje koffie te halen en even gewoon naar de zon te kijken. En muziek te luisteren of een podcast. Ik weet niet eens meer wat ik aan het doen was. Maar het was eigenlijk exact wat ik nodig had, want ik had al een gehaaste ochtend gehad.
Oh, mooi voorbeeld. Dus eigenlijk zeg je ook zo, als het gaat om tegenkrachten, dat je met dit voorbeeld kijken wat zo'n ogenschijnlijke tegenkracht, wat die dan op dat moment jou biedt. Wat die jou geeft, wat je nodig hebt.
Ja, en dat heb ik ook wel eens als ik dan ga coachen en dan voel ik me niet zo heel lekker. En dan denk ik, ja, maar ik kan niet afzeggen, want dat vind ik lullig. En dat dan mijn coachie dan zegt, hey, ik heb me verslapen, kunnen we hem naar volgende week zetten? En dat ik dan denk, nice, dat had ik nodig.
Komt precies goed uit, ja.
En ik leer nu ook daardoor om dus vaker, als ik dus wel me niet lekker voel of om wat voor reden niet goed genoeg in mijn vel zit, om te kunnen coachen, om er dus voor die ander te zijn. Dat ik gewoon zeg, ja, ik ben vandaag overprikkeld of ik voel me niet lekker, kunnen we hem verzetten naar bijvoorbeeld vanmiddag of naar volgende week. En dan krijg ik vaak als reactie, oh, maar dit komt me eigenlijk ook beter uit, want dit en dit en dit. Dus dat je daar ook, again, dat je weer vertrouwt.
Ja, dat je vertrouwt en dat het spreken van jouw waarheid, hè, jouw waarachtigheid, dat vaak ook, hoe zal ik het zeggen, onverwachte positieve reacties terug kan geven.
Ja.
Mooi. En nou heb jij het over jouw coaches. En daar had ik nog een vraag aan jou over. Daar had ik een vraag over. Op jouw website, toen ik daar ging kijken, heb je, zijn het 9 thema's, mag ik het zo zeggen? Dat je,
ja.
9 thema's of verlangens, hè? Waarvan iemand dan een coachie kan zeggen, goh, daar heb ik vragen over, daar zou ik me in willen ontwikkelen. En nou heb ik er 3 uitgepikt.
Die rond ik had mijn voorgevoel dat je 3 ging zeggen.
Ja, ik hou van 3, echt. 3 is zo'n lekker cijfer. 3 uitgehaald waarvan ik zou willen vragen of je dat vanuit autonomie jouw visie zou willen benoemen op dat thema. Vanuit autonomie.
Een spannende vraag.
Ja, komt-ie. Leven vanuit je roeping. Wat is dat voor jou?
Kijk, ik geloof dat ieder mens een doel in het leven heeft. En in christelijke termen noem je dat je roeping. En autonomie. Ik kan die verbinding niet per se leggen, maar het is autonomie. Leven vanuit je roeping. Maar dan moet je wel weten wat je roeping is en daar ook gehoor aan geven.
Wat is dan jouw roeping?
Anderen helpen.
Punt.
En ja.
Mag gewoon, je mag er nog iets achteraan zeggen, maar dit is wel prachtig. Ik wil graag anderen helpen.
Ja, en dan met name christelijke millennial vrouwen. En dat christelijke gedeelte hoeft nog niet per se, maar millennial vrouwen. Eigenlijk de mensen die een beetje door hetzelfde heen gaan als waar ik doorheen ging.
Nou was de tweede die ik eruit gedestilleerd had. Leven in vertrouwen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. Dus de luisteraar kan echt nu zeggen, check, check, die kunnen we afvinken. De derde is die mij, voor mij in het oog sprong was het ontdekken van je, tussen haakjes, christelijke identiteit. Nou, wil je daar eens wat meer over vertellen en dan vooral hoe het jou geholpen heeft?
Oeh, ja, dit is een lastige. Is dat maar alleen maar lastige vragen? Ja, hoe ga ik het uitleggen? Ik denk dat ik het beste zo kan zeggen. Wat ik om mij heen zie, is dat mensen hun identiteit halen, dus wie zij zijn, uit de studie die ze doen, de auto die ze rijden, het huis waarin ze wonen, de vrienden die ze hebben, hun politieke voorkeur. Al dat soort onderwerpen, zeg maar, daar halen zij een identiteit uit. En dat bepaalt een stukje van wie jij bent, maar het is niet jouw identiteit. Je identiteit is wie ben jij op het moment dat al die dingen wegvallen. En ik heb daar in het verleden dus moeite mee gehad. Ook al wist ik dat mijn identiteit daar niets mee te maken had, toch ontleende ik daar mijn identiteit aan. Toen ik op het mbo zat, mijn ouders hadden een makelaarskantoor. En zij zijn net begonnen voordat de financiële crisis van start ging. Echt een jaar daarvoor. Dus zij hebben nooit die topmarkt gehad met woningen. En ik vond het nogal wat dat mijn vader een makelaar was. Want dat vond ik wel stoer. En het gaf toch een bepaalde statusachtig iets. Mm-hmm. En toen kwamen mijn ouders in de schuldsanering terecht. En dat deed ook iets met mij. Want we moesten naar een huurhuis.
Wauw.
We moesten onze auto opgeven.
Ja.
Je leeft in een onzekere tijd, zeg maar. Afhankelijk van anderen. Dat waren wij voornamelijk van God dan. Maar toen realiseerde ik me dat eigenlijk als wie ben ik op het moment dat al die dingen die ik altijd als heel belangrijk heb ervaren, wegvallen.
En wat was het antwoord wat je toen vond?
Het gaat erom dat ik doe wat bij mij past, met mij resoneert. Wat je identiteit is en dat je christelijke identiteit, dat het niet uitmaakt wat anderen over jou zeggen, maar dat het belangrijk is wat God over jou zegt.
Dat is mooi. Als je dat zo vertelt, Michelle, dan kan ik gewoon voelen dat je in fases zo'n onderzoeksproces als wie ben ik, wat is mijn identiteit, dat je die in fases doorlopen hebt en misschien nog wel doorloopt. Hè?
Ik denk dat ik altijd al wel aan het ontwikkelen was, alleen dat ik daar niet zo bij stil stond. Maar sinds mijn burn-out gaat het in cyclussen. En nu zie ik dat heel veel dingen in het leven een cyclus zijn. Zeg maar. Daarom ga ik ook zo lekker op seizoenswisselingen of de standen van de maan. En wat er in de natuur gebeurt, dat gebeurt ook in jou. En ik vind dat echt mega cool.
Ja, goed zo. Mooi jouw gezicht. De luisteraars kunnen je gezicht niet zien, maar ze vindt het echt mega cool, jongens. Wat brengt het jou? Je vindt het super cool. Word je er blij van? Krijg je er vertrouwen van? Krijg je er energie van? Wat doet het met jou?
Nou, ik kreeg dus de laatste vraag van... wat wil je nog ontwikkelen? En toen dacht ik, ja, maar... Ik wil hier helemaal niet bij stilstaan, want die dingen komen zoals het gaat. En vroeger had ik inderdaad, en dit wil ik nog ontwikkelen, en dat wil ik nog ontwikkelen. Maar ik geloof dat alles op zijn tijd komt. Dus waar je jezelf mag ontwikkelen, dat komt dan wel.
Ja, mooi. Mooi. Dankjewel, Michelle. Dat is een hele mooie afronding van een heleboel diepgaande vragen en antwoorden. Het is tijd voor de kleine vragencarousel.
Durf ik dit?
Ja, we gaan kijken. Wil je antwoorden gewoon het eerste wat er bij je opkomt? We zijn bijna aan het einde van deze podcastaflevering. En ik rond het af met een klein, even voor de luisteraars, een kleine vragencarousel. Waarin mijn gast het eerste antwoord wat bij hem of bij haar opkomt. Nou, daar komt hij. Vraag 1. Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is...
mijn hersenpan werkt helemaal niet.
Oh, gaat hij echt even helemaal op slot? Oké.
Okay. Oh, kun je deze vraag nog een keertje?
Ja, natuurlijk. Dat is helemaal niet erg. Komt-ie. Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind?
Gelukkig zijn.
Dat is gelukkig zijn. Wauw. Oké, mooi. Waar ik helemaal niets om geef.
Uiterlijk.
Dit is waar ik instant blij van word.
Kindermuziek.
Kindermuziek. Oh ja, vet. Ja, mooi. Je zei al dat je erop danste. Ja. Dit boek of deze strip las ik graag als kind?
Hoe heette dat ook alweer? De Vijfling? Nee, dat was niet de Vijfling.
De Vrolijke... Nee.
Ik zie die boeken ook gewoon voor, maar ik kom gewoon niet op de titel. Maar in ieder geval, De Kameleon is ook een van de...
De Kameleon en iets met De Vrolijke Vijfling.
Oké, okay.
Zoiets. Dit was de eerste gedachte die ik vanochtend had toen ik wakker werd.
Ik heb geen zin om naar de tandarts te gaan.
Ik zit hier nu ook met een ieuw gezicht.
Ik was het even vergeten dat ik hier was geweest.
Dit was hem. Oké, komt-ie. Dit concert of deze theatershow zal ik nooit vergeten.
Bazaar.
Bazaar. En dit is de laatste toffe Netflix-serie die ik keek.
Oh.
Dit is een toffe of de laatste toffe.
Ja, Chesapeake Shore.
Oké. Okay. Ik
moet het goed uitspreken.
Ja, nee. Helemaal goed. Oké. Okay. Dat was de carousel. Ik zit hier nu met opgestoken duimen. Het ging helemaal goed. Even de eerste schakel moest even gebeuren en toen achter elkaar door. Heel fijn. Nu heb ik jou voorafgaand aan vandaag gevraagd of je mij 3 autonomy songs door wilde geven. Liedjes, even voor de luisteraars. Liedjes die je instant happy maken of jou moed geven om je eigen next best step te zetten. En dit zijn ze. Zonder jas naar buiten. Mm-hmm. Al sneller. Spring. Van Spring. En Zonneschijn van Piotr. Ik heb ze geluisterd. Super tof. Ik werd er helemaal blij en stoer van. Dat kan ook echt. Je kunt er stoer van worden. En ze krijgen een plaats in de Autonomy Lab playlist. Die het eind van dit jaar verschijnt op Spotify. En ze brengen een laatste vraag aan jou, Michelle. Wat vertellen deze 3 liedjes over Michelle?
Ik denk dat ze eigenlijk alle 3 wel met elkaar verband houden.
Mm-hmm.
Want ze gaan over persoonlijke autonomie. En dat het eigenlijk niet boeit wat een ander ervan vindt. Zo zingt Snelle van dat als hij weer heel veel meningen over zich heen krijgt, dat hij net als vroeger gewoon zonder jas naar buiten gaat om even zijn eigen ding te doen en het te laten bezinken. En Piotr is gefocust op het positieve in zijn leven. En Spring, ja, dat is gewoon een lekker eigenwijs nummer van ja, jullie kunnen allemaal de pot op. Ik doe wel wat ik wil en het is goed. En ja. Ik denk dat ook wel is hoe ik in het leven sta.
Ja, mooi. Mooi, Michelle. Heel mooi. Nou, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast-afleveringen. Dank je wel. Je hebt heel veel moois verteld. Heel veel concrete tips gegeven aan de luisteraar die kan zijn of haar hart ophalen met, oké, hoe doet Michelle dan haar autonomie? Hè? En waar kun je dan op letten? Hoe kun je weten dat je ervan afgaat van je waarde? Hoe kun je je waarde ontdekken? Hoe kun je voor jezelf zorgen daarin? Hoe kun je met behulp van je lijf je keuzes maken? Allemaal dingen die jij hebt ontdekt, die voor jou werken en die je vandaag hebt gedeeld. In the end maak jij altijd je eigen keuze. Nou, als dat geen autonomie is, dan weet ik het ook niet meer. Michelle, dank je wel. Dank je wel voor je tijd en je openheid en je tips. Ja, nog een keer. Dank je wel.
Jij ook bedankt.
Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over de gast van vandaag? Je vindt alle info in de show notes. Wil je meer weten over autonoom leiderschap? Kijk dan op autonoomleiderschap.nl. Tot de volgende keer.